Nadat wij vorige keer dan toch een wat minder prettig thema besproken hebben, sluit ik vandaag aan bij het eerste lied wat we zojuist zongen. En dat doe ik via Romeinen hoofdstuk 5. Want Romeinen hoofdstuk 5 begint met: wij dan, waarbij dat woordje dan de functie heeft van aan te grijpen bij het voorgaande, nadat we dat allemaal gehad hebben, hoofdstuk 1 tot en met 4, en met name hoofdstuk 4, het laatste vers, of de laatste versen, komt dan hier een vervolg daarop. Dat wil zeggen, wat verteld is, wordt nu verder uitgebouwd, opgebouwd. Wij dan, zodoende, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, want Jezus onze Heer was namelijk opgewekt om onze rechtvaardigmaking, beter om onze rechtvaardiging eigenlijk. En dus wij dan, gerechtvaardigd zijnde, het is wat ongelukkig dat hier dan een nieuw hoofdstuk ingepland is, ingedeeld is, want het sluit 100% aan, hè. Opgewekt om onze rechtvaardiging, wij dan dus vervolgens gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, meer in het bijzonder uit het geloof van Jezus Christus. Maar ja, dat grijpt verder terug, niet maar naar hoofdstuk 4, maar meer nog naar hoofdstuk 3. Waar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is door het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof namelijk, dat is hoofdstuk 3 vers 22, maar ook hoofdstuk 3 vers 26, die uit het geloof van Jezus is. En daarna ook vers 30, nog steeds van hoofdstuk 3. Uit het geloof en door het geloof. In het bijzonder het geloof van Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dat wil zeggen uit wat Jezus Christus tot stand gebracht heeft, want dat is wat beschreven was. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Vrede met God hebben we andere vertalingen. En daarna herinner ik mij dat dat de titel was van het eerste boek van Billy Graham. Vrede met God heette dat. Nou, het heet nog zo natuurlijk, maar vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En uiteraard door onze Heere Jezus Christus, want het was uit en door zijn geloof. En door Jezus Christus hebben we niet alleen vrede bij God, maar door hem hebben wij, vers 2, ook de toeleiding door het geloof. Dat wordt maar steeds de tussengevoegde, die term, dat je niet de draad kwijtraakt. Het gaat door het geloof, het is uit het geloof. En geloof is heus niks anders dan vertrouwen op het woord van God. Dat is wat de Heer Jezus deed. En voor zover wij er deel aan hebben gekregen, is het omdat wij dat doen. Namelijk vertrouwen op wat God gesproken heeft, en that's all. Daar is niks moeilijks aan. Het heeft niks met religie te maken of iets dergelijks. Laat staan met ervaringen of iets dergelijks, gevoelens. Het is gewoon je vertrouwen stellen op het medegedeelde, zegt het woordenboek. Door welke wij, door Christus, hebben wij namelijk ook de toeleiding. U weet wat een toeleiding is? Een oprijlaan. Een inrit. Daar wij gaan naartoe. Elders lezen we daar ook over. In bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 10. Waar staat dat wij hebben de toegang, laat ons ingaan, namelijk op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed. En anders, als dat te moeilijk is, dan wordt het gewoon Efeze 3, door welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Met vertrouwen door het geloof van hem. Door het geloof van hem. Dat is echt wat er staat daar. Dat is Efeze 3. Dezelfde gedachtegang. Door welke we hebben de toelating tot deze genade in welke wij staan. Dit is enigszins moeilijk, wellicht. Maar wij vinden in deze verse uitgedrukt het verschil tussen wat wel genoemd wordt, althans wet, het verschil tussen staat en toestand. Ik ben altijd bang dat die woorden inmiddels helemaal geen betekenis meer hebben. Maar het gaat erom dat men onder staat verstaat de positie die men officieel inneemt. En onder toestand wordt verstaan in hoeverre dat in de praktijk ook het geval is. En dat wil wel eens afwijken. En daarom gebruiken wij het woord toestand ook in een negatieve betekenis. Zo, want het is een toestand. En daar bedoelen we mee dat het niet in orde is. Toch? Omdat toestand afwijkt, eventueel, van staat, van de officiële positie die men dan inneemt. Maar dat laatste begrip, dat kennen wij tegenwoordig nauwelijks meer, omdat we het fundamenteel hebben afgeschaft. Maar dat gaat over de officiële positie die men inneemt, en officieel dus ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Of men die verantwoordelijkheid dan ook in de praktijk draagt en de consequenties uittrekt, dat is nog maar zeer de vraag. Maar de Bijbel maakt er onderscheid onder. En staat wordt geassocieerd met het begrip geest. Dat wil zeggen, wij zijn wedergeboren, namelijk uit de geest geboren, en zijn dus kinderen Gods. Maar of het ook in de praktijk uitwerkt, dat is een ander ding. Maar dat wordt geassocieerd met het begrip ziel. Ziel is namelijk, in de Bijbel, dat is het enige wat voor ons stelt. Ziel is namelijk de toestand, het praktische leven van een mens. En dus ook van een gelovige. En naar de geest zijn wij kinderen Gods, maar of we dat in de praktijk ook zijn, dat wil zeggen als zodanig door het leven gaan, dat is nog maar zeer de vraag. En vandaar de specifieke uitdrukking in de Bijbel, de zaligheid der ziel. U weet wel dat wij het woord Gods in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Niet omdat we zo wedergeboren moeten worden, maar omdat wij al wedergeboren zijn. Heb je dat nog? Het heeft ook, als je het niet begrijpt, mag je het rustig zeggen hoor. Het heeft ook van doen met het begrip goede werken. Hetgeen een zeer omstreden en bevochten thema is. Wordt een mens zalig door goede werken, ja of nee? En het antwoord is een Rooms-Katholiek wel. En een protestant niet. Nou, in het algemeen denkt men dat we hier van doen hebben met religie, en dus gaat het altijd over goede werken. Je moet namelijk doen wat van je verwacht wordt, of wat je opgedragen is. Dat heet het dan goede werken, en als je die niet doet, komt er niks van je terecht. Dat vind je in alle religies terug. En de manier waarop het verteld wordt verschilt alleen, maar het is altijd hetzelfde. Maar hoe zit dat in de Bijbel? Wordt men zalig door werken of niet? En het antwoord is, men wordt wedergeboren. Ik moet andere uitdrukkingen dan gebruiken. Men wordt wedergeboren niet door werken, maar door geloof alleen. Dat heb ik hier voor me liggen, want dat is Romeinen 3, het laatste gedeelte. Een stuk dat beroemd is geworden door Luther. Een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus, of zoals is het, door geloof alleen. Dat is de verkorte versie van vers 28, want de uitgebreidere versie is, door geloof zonder de werken der wet. Maar zonder de werken der wet werd vertaald met, of werd weergegeven als alleen. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En niet door werken der wet. En dat is volkomen correct. Maar daarbij gaat het over rechtvaardiging en in de praktijk wedergeboorte, want dat is wat hier besproken wordt. Maar het punt is dat zaligheid bij gelegenheid heel wat meer inhoudt dan wedergeboorte. Het houdt ook in loon. En het houdt ook in dus, omdat het hetzelfde is, zoonstelling. Dat is een andere term voor in de praktijk hetzelfde. En die zaligheid, in de vorm van loon, kronen of hoe dat maar heten mag, ja, dat is wel degelijk uit werken. Het is wat Efeze 2 zo uitdrukkelijk zegt. Die zegt, wij zijn levend gemaakt met Christus en met Christus gezet in de hemel tot een betoning van Gods genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave, niet geloof, maar dat gij zijt zalig geworden. En niet uit werken zijt gij zalig geworden, want wij zijn zijn maaksel. En daar staat het niet in Adam. Daar hebben we straks over, want dat is hier in het vervolg van dit hoofdstuk. Daar staat wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, we zijn een nieuwe schepping waarvan Christus Jezus het hoofd is. Daar gaat het straks over, hier in Efeze 5. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En in vers daarvoor stond, niet uitwerken. Zijt gij zalig geworden? Maar nu staat er, gij zijt zijn maaksel uitgenaamd, gij zijt zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, dat grijpt nog verder terug in het hoofdstuk, waar staat dat we eertijds gewandeld hebben in boze werken, namelijk die van de werken van Satan. En nu staat er, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dat levert wel degelijk zaligheid op. Want zaligheid is de algemene aanduiding voor alles wat God geeft. En dat begint bij wedergeboorte, bij nieuw leven. Dit eindigt daarmee. Populair gezegd, de Calvinistische opvatting is dat het daar eindigt. Dat wedergeboorte het eindresultaat is van het werk Gods. Een werk dat God werkt in een zondaar om hem tot bekering te brengen. En men hoopt dat het op tijd gebeurt. En liefst ook zo laat mogelijk, want men schrikt terug voor de consequenties. Dus bij voorkeur op het sterfbed. Nee, ik bedoel het niet cynisch. Ik vertel gewoon hoe dat zo in het algemeen. Oké, er zijn afwijkende opvattingen over. Maar in het algemeen, dit is het idee. En de werkelijkheid is andersom. Ik moet er misschien bij zeggen dat in evangelische kring daardoor ook het idee ontstaan is dat als je nou eenmaal maar tot geloof gekomen bent officieel, dat je daarmee het eindpunt van je leven bereikt hebt. Zoveel, wij zijn er al. Dat is ook niet zo. Nee, dan begint het pas daar. Zie? Nou ja, dat is ook wat hier vervolgens aan de orde is. Want het punt is dat onze officiële positie is, kortom, waar wij staan, is de genade. Wij staan in de genade. Of we daar daadwerkelijk staan in de praktijk, wat onze ziel betreft, dat hangt nog, want als u het mij vraagt, een beetje evangelische boekwinkel leert je hoe je, heeft boeken over hoe je je leven moet inrichten, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, kortom wet. Dat is toch heel wat anders. Heel wat anders, dat is het tegenovergestelde van genade. Vanavond spreken we het zwart-wit, maar het gaat hier over zwart-wit, hè? Ik kan het ook niet helpen, dit is zwart-wit. Wij zouden staan in de... Mag een gelovige zus of zo? Ja, hij mag alles. Hij staat in de genade. Er wordt hem niks verboden. Hij leeft niet onder wet. Hij krijgt wel aanbevelingen mee, hoor. En aanmoedigingen. Over hoe hij dan wel met zijn leven moet omgaan. Maar het is geen wet. In de zin voorschriften en regels, hè? Inzettingen, zegt Paulus, wet in geboden en inzettingen bestaande. Dat is het niet, nee. Wij staan in de genade en een van de problemen die wij als gelovigen dan hebben, is dat wij van jongs af aan in de wereld, in de cultuur, in het milieu waarin we zijn opgegroeid, gewend zijn aan wetten, aan voorschriften, aan ethiek, aan etiketten en hoe het allemaal heten mag. En labels, ja. Toch? En wat we moeten leren is daar vanaf te geraken. En als u denkt dat dat toch wel vreemd is, moet ik u zeggen... Nou, misschien zijn we het vergeten... maar eigenlijk is het zo dat de natuurlijke... en dan praat ik eigenlijk even met mijn Bijbel dicht zo... eigenlijk is het zo dat de natuurlijke mens... precies hetzelfde proces moet doormaken... als kind, zegt de Bijbel... dus toch gaat de Bijbel weer open... als kind, zegt de Bijbel... is de mens onder voogden en verzorgers... onder wet, want daar gaat het over, dat is Galaten 4... tot de tijd van de vader tevoren bestemd... want vroeger ging de vader daar alleen maar over... En daarna is het kind vrij van die wet, van de ouders, en moet het zelf zijn eigen weg in het leven zien te vinden. En voor dat doel, om die overgang wat makkelijker te maken, is dan ook de puberteit uitgevonden. Of hoe je dat maar zeggen moet dan, dat helpt een beetje. Het kind moet zijn eigen weg zien te vinden, anders wordt het namelijk nooit volwassen. Want volwassenheid is dat de mens zijn eigen beslissingen neemt en daar ten volle de verantwoordelijkheid voor draagt. En voor dat doel hebben we weer de staat uitgevonden op wie we de verantwoordelijkheid afschuiven en die moet ons dan weer onder wetten plaatsen. Het is een rare wereld waarin we leven. Maar goed, dat hebt u wel eens vaker van mij zo gehoord. Dus doe maar. Maar het idee is, onze positie is niet onder de wet. Dat staat trouwens weer... het volgende hoofdstuk, dat is in Romeinen 6, vers 14, waar staat, want de zonde zal u over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Uiteraard betekent dat gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar dat woord is eigenlijk al gebruikt, omdat er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En dat hoef je ook niet zo ver te zoeken, want er stond een halve bladzijde eerder ook al in 5 vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven enzovoort. Wij staan in de genade, je kunt ook zeggen, de genade heerst over ons. Dat is de positie die wij juridisch, rechtens dus, vandaar het woord rechtvaardigheid in dit verband, die wij rechtens innemen voor God. Ja, of dat ook in de statuten staat van je evangelische gemeente, of hoe dat tegenwoordig maar heet, ja, dat weet ik ook niet. Daar ga ik niet over, godzijdank. Sprak in jou de grond van zijn hart. Maar wij staan in de genade. Maar een groot deel, en ik aarzel niet om te zeggen, het grootste deel van al die nieuwtestamentische boeken, ik bedoel nieuwtestamentische brieven, heeft geen ander onderwerp dan ons als gelovigen die in de genade staan op te roepen om ook werkelijk van die toeleiding gebruik te maken en ook in de praktijk van ons leven ons te stellen onder de heerschappij en daarmee werking en dus de kracht van Gods genade die in onze zwakheid zou worden volbracht. Heb u dat nog? Daar is onze positie en Paulus zegt, we hebben de toeleiding. En de Hebreeënbrief zegt dus hetzelfde. Onze positie is in het heiligdom, achter het voorhangsel, bij de troon der genade, Hebreeën 4, en het wordt herhaald in Hebreeën 10. Weer de vrijmoedigheid en de toegang enzovoort, op een verse en levende weg tot achter het voorhangsel. En wij worden opgeroepen, en de lezers van de Hebreeënbrief worden opgeroepen, om inderdaad zich te onttrekken aan die wet, omdat men daar nou helemaal niet in staat en niet onder hoort te leven, maar om zich om van die toeleiding tot die genade gebruik te maken. Dat is wat het is. Dat schijnt moeilijk te zijn. Maar dat klopt, want de wereld kan met genade niks. Echt niet. Dat is het grote dilemma. De wereld kan er niks mee. Als je zondaren moet vergeven, dan kun je meteen niks meer sturen, niks meer beheersen, enzovoort. Je vervalt alle heerschappij, enzovoort. En dat het bij ons wel werkt, van Gods wegen, is omdat het samenhangt met wedergeboorte, met de kracht van Gods genade en daarmee de kracht van de geest. De kracht van Christus, het leven van Christus dat in ons is. Zie? Dat wordt niet onder de wet gebracht. Christus leeft niet onder wet. Wij ook niet. Wij staan in de vrijheid met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dit is klassiek hoor, wat ik nu zeg. Vrijheid bestaat alleen als men verantwoordelijkheid draagt. Zeiden de filosofen. En ze hebben gelijk. Ze kunnen het ook anders zeggen. Namelijk, vrijheid bestaat alleen als je een doel hebt in het leven. Dat is hetzelfde, want dan draag je verantwoordelijkheid. Je bent er een onderweg. Heb je dat? En vandaar dat ons verteld wordt wat onze toekomst is. Anders zouden we niet in de vrijheid kunnen staan. Of wandelen, of leven. Je moet een doel hebben. Een doel in het leven, voor vandaag. Maar een doel dat leidt naar de toekomst, uiteraard. En dat is wat de wereld niet heeft. En daarom bedenkt de wereld het. Op absurdistische wijze, als u het mij vraagt. Maar, doe maar. Kortom, zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. Wij hebben de toeleiding, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. En dus roemen wij in de hoop. Dat is wat ik zei. Toekomstverwachting. We weten waarheen we onderweg zijn. We hebben een doel, dat is wat het woord hoop samenvat. Petrus zegt het trouwens ook, die zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet maar tot hoop, tot een levende hoop. En dat levend wil zeggen dat die hoop actief is in ons dagelijks leven. Van mijn part in de ziel, of hoe je dat maar noemt. In de toestand van alle dag. Zie je? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij hopen namelijk, dat wil zeggen, wij verwachten voor de toekomst de openbaring der heerlijkheid Gods. Nou ja, ik moet even twee bladzijden omslaan en dan lees ik over de schepping die rijkhalsend verwacht de openbaring der zonen Gods vanwege de heerlijkheid die zou geopenbaard worden in vers 19 en 18... van Romeinen hoofdstuk 8. Maar daar ga ik verder niet over spreken. Maar dat is wel het doel waarheen wij onderweg zijn. Heerlijkheid namelijk. Zie? En de openbaring daarvan. Daar roemen wij in terwijl wij staan in de genade en daar ook in de praktijk uit leven. Het een en ander heeft tot gevolg dat wij ook roemen, vers 3 van Romeinen 5, in de verdrukkingen, wetende, u vraagt zich misschien naar welke verdrukkingen, maar ik dacht dat dat toch wel redelijk duidelijk moest zijn. Daar waar wij in deze positie verkeren, hebben wij of zijn wij volstrekt afgezonderd van de wereld, dan wel getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, dan wel uitgegaan buiten de legerplaats. En dus worden wij de prooi van de wereld als zodanig. die probeert ons tot de orde te brengen, ons in te palmen. Hebben u dat? Tot de orde te brengen, zei ik. Ik liep een stuk of 9 verzen vooruit. Maar toen maar. Want de wereld is een soort orde. Men spreekt over wereldorde. Een maatschappij, een samenleving, waaraan we ons eigenlijk hebben onttrokken, doordat wij wedergeboren zijn en dus staan in de genade en daarmee in de vrijheid. En een doelstelling die niet ligt in deze oude wereld, die wij officieel veroordeeld hebben. Nee, door de aanvaarding van de kruisdood van de Heer Jezus hebben wij daarmee die oude wereld veroordeeld. Toch? Is de consequentie daar toch van? Oké, zijn wij der wereld gestorven? Nog sterker, Galaten hoofdstuk 6. En dat vindt de wereld niet aardig. En dus, maar wat zeg ik, u kent toch een klein beetje kerkgeschiedenis. Hoe dichter men bij de Bijbel zich hield, hoe meer men vervolgd werd. Ja, en tegenwoordig zijn dat er nog maar zo weinig dat de wereld er zich al niet meer druk over maakt. Dat is erg genoeg. Maar toch maar. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Jacobus zei dat trouwens ook, dat we dat doen. Met dezelfde strekking trouwens. Wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop. En de hoop zal niet beschaamd worden of wordt niet beschaamd, omdat de liefde Gods en dus de gemeenschap met God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Kortom, omdat het leven van Christus, de Heilige Geest namelijk, in ons is. Want dat is wat ons gegeven is. En de aardigheid van verdrukking, u weet toch hoe het was met kerk, we hadden het toch even over kerkgeschiedenis. Het bloed der martelaren, dat weet toch iedereen, hè? Dat is, je weet niks van kerkgeschiedenis, maar die zin ken je dan dus, althans als je protestant bent. Het bloed der martelaren, Rooms-Katholieken ook trouwens, maar goed, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Hoe meer vervolging, hoe actiever het werd, hoe meer het tot leven komt. Dat is een natuurlijk verschijnsel, namelijk dat wat verdrukt wordt, stelt zich te weer. Kweekt afweer. Heb u dat? Ik moet mij van enige medische uitspraken onthouden, want dat is mijn afdeling niet. Dus vandaar dat ik nu even wacht. Maar het idee is dat als iets in de natuur verdrukt wordt, in het gedrang komt, dan begint het zich meteen te, wordt het meteen actief. Ik bedoel, je hebt een grasveldje en we zetten daar een tent op van, hè, van 32 meter lang, van topharing tot topharing, zou ik maar zeggen. Je zet er een tent op en binnen de kortste keren, het gras begint meteen geweldig te groeien en te bloeien. In de tent, want het moet wel, want anders gaat het dood. Het wordt ineens heel actief. Dus elke twee dagen, geloof ik, weet het, zo was het, elke twee dagen moet er het gras gemaaid worden. In de tent, daarbuiten niet, maar daarbinnen wel. Zo gaat het, raakt in bloei. Ik heb trouwens geleerd over planten, dat je bepaalde planten, die moet je geen water geven. Want als je ze wel water geeft, dan bloeien ze nooit. Dus als je bloemen wil hebben, dan moet je ze krap houden. En dan gaan ze zich voortplanten. Dan worden ze actief enzovoort. Dat is het, hè. Als je gitaar wil spelen, moet je niet één dag in de week doen. Dat moet elke dag. Want dan krijg je eelt op je toppen van je vingers en dan lukt het een beetje. En als je dat niet doet, ik hoef het nou niet meer te doen. Want het is zo dun als wat, die vingertoppen. Maar het verzet zich, het past zich aan, enzovoorts. En zo is het met de gelovigen ook. Als ze verdrukt worden, er staat, het werkt lijdzaamheid. Dat is dat woord dat in het Nederlands een heel erg passieve betekenis heeft gekregen, ter onrechte. Want lijdzaamheid betekent inderdaad passie, maar in een positieve zin. Dat wil zeggen, activiteit wordt ontwikkeld. zodat men met passie zijn geloof gaat beleven. Het wordt verdrukt. En dan zeggen we, ja, maar zo gaat dat niet. Enzovoorts. Heb u dan nooit dat iemand komt en zegt, ja, dat geloven jullie nou wel, maar dat is toch niet zo, want, enzovoorts. En dan zegt, dan denkt u van, god, dan moet ik dan toch eens nazoeken, dan ga ik toch twijfelen. En dan ga je in je Bijbel zeggen, nee, zie je wel, het is toch, enzovoorts. Zo werkt het. Word actief. Daarom is het niet verkeerd af en toe tegen een of andere dwaalleer aan te lopen. Ik gebruik even een zwaar woord, met opzet. Ik vind het een komisch woord, hoor, eigenlijk. Ik vind het een erg zwaar woord. Maar het is niet verkeerd om ergens om daar eens tegenaan te lopen. Dan moet je zelf weer eens even bij de les gehaald van hoe zit het dan precies. En waar staat dat dan? Enzovoorts. Dat is wel nuttig. In het algemeen. En bovendien, er staat hier, wij roemen ook in de verdrukkingen, de variant van Jacobus, staat in uw Bijbel waarschijnlijk ook erbij, Jacobus 1 vers 3. De variant van Jacobus is, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Dat wil zeggen, maak de mens actief. Nee, het woord is passief. Het woord is passie, leidzaamheid. Maar die passie wil zeggen, dan komt er een kracht over je waar je niet tegenop kunt. Waar je aan ondergeschikt raakt. Vandaar passief. Iemand anders of iets anders neemt het over als het ware. Dat is wat er gebeurt. En wat het dan is, nou, dat staat er uiteindelijk in vers 5. Dat is de werking van de geest. Dus het is nuttig. Het wekt leidzaamheid en de leidzaamheid, de passie, bewerkt bevinding. Dat is gewoon wat wij in gewoon Nederlands noemen ervaring of ondervinding. Waarom onder, weet ik niet. Bovenvinding heb ik nog nooit van gehoord. Maar vinding, bevinding, zo van we leren in de praktijk hoe het een en ander in elkaar steekt. En aan de ene kant hoe de Heer werkt. En aan de andere kant leer je ook nog hoe de duivel werkt. Wat ook. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend of zoiets, zei Paulus. En zo is het maar net. We weten hoe hij dat doet en hoe dat gaat. Het levert levenservaring op. Het is nuttig. En het bovendien bewerkt het hoop. Toekomstverwachting. Die moet al ons leed verzachten, zei de dichter. Ik weet zo gauw niet meer wie het was, maar die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog, bij wijze van spreken. Natuurlijk, maar het is een mooie wijze van spreken en het is wijs gesproken. Het wekt hoop, toekomstverwachting. En die hoop zal niet beschaamd worden vanwege de Heilige Geest die ons is gegeven. Want, dat is het volgende woord, vers 6. Want, Christus, want via God en Heilige Geest, in vers 5, kom je vanzelf bij Christus. En bovendien, de Heilige Geest is de geest van Christus, namelijk Christus. Het wordt uitgelegd min of meer in Romeinen 8, maar die laat ik nu liggen. Maar dan komt hij. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, want te zijner tijd betekent niet ooit een keer, het betekent op zijn tijd. Een tijd die door hemzelf bepaald was, dan wel een tijd die voor hem bepaald was geworden van Gods wegen. Christus, als wij nog krachteloos waren, is niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Want u weet hoe het is, wij hebben van doen, onze broeder zei het in zijn gebed, meen ik ook, wij hebben van doen met historie en met geschiedenis die in hoge mate de uitwerking is van Gods plan. Gods eeuwig voornemen, zijn heilsplan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want men denkt altijd maar dat God zich moet aanpassen aan onze plannen en onze levens, dat we daar veel voor moeten bidden om hem zover te krijgen dat hij doet wat wij willen. Maar het is andersom, hè. Het is 100% andersom. God werkt een plan uit in de geschiedenis. En het een en ander is te bestemder tijd. Met de min of meer vaste uitdrukking uit Daniël dan. Maar het is een Bijbels gegeven. Te bestemder tijd. God doet zijn dingen op zijn tijd en ook met een bepaald doel. En God vraagt ons dat wij betrokken zouden worden in zijn werk. Dat is wat het is. En te zijner tijd is Christus voor de goddelozen gestorven. En u hebt het waarschijnlijk wel eens eerder uit mijn mond gehoord, maar je zou hier een lijstje moeten maken. Hè? Voor wie is hij gestorven? Want dat zijn thema's uit de geschiedenis van de theologie, daarmee van de kerkgeschiedenis. Voor wie is hij gestorven? Nou ja, volgens sommigen voor de uitverkorenen. En zo, wie dat woord niet wil horen, zegt voor de gelovigen. Hij is toch voor ons gestorven, dus zijn wij nog geloven. Of was het voor de ongelovigen ook? Men raakt altijd in de war hier. En hoe dat komt, is eigenlijk ten diepste omdat men niet beseft wat hier staat in dit schriftgedeelte. En veel andere, maar in dit schriftgedeelte specifiek. En op tamelijk dramatische wijze mag ik wel zeggen. Namelijk dat de Heer Jezus Christus in het verleden een werk gedaan heeft. Maar de vraag is eigenlijk, maar wat dacht je dat hij dan nu doet? Sindsdien. En dat is wat hier aan de orde gesteld wordt. Zoals op zoveel plaatsen, en we zijn bij wat ik altijd maar noem het tegenwoordige werk van Christus. Ja, het zijn twee dingen die men kwijt is geraakt. Het ene is het tegenwoordige werk van Christus en het andere is het toekomende werk van Christus. Want men is blijven hangen bij het werk dat hij in het verleden gedaan heeft en discussieert daar nog steeds over. Voor wie was het? Als je daar nog maar een deel krijgt op je sterfbed, dan kom je in de hemel. Want verder meer toekomst heeft men niet te zijn. Dan zelfs je denken dat dan de klok wordt stilgezet. Dat er geen tijd meer is, toch? Dat zegt men dan. Men meent dat in de Bijbel te lezen. In Openbaring 10. Maar het berust op een misverstand. Maar men denkt dat het dan afgelopen is. Nee, zo is dat niet. Het punt is dat de Heer in het verleden wat gedaan heeft en dat hij sindsdien ook wat doet, iets anders en zelfs wat meer. Want de vraag hier is eigenlijk, als hij dan al iets gedaan heeft voor ons gestorven is toen wij nog goddelozen waren, wat denk je dan dat hij nu voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? Zie? En ik denk dat het problematisch wordt als je deze vraag aan christenen stelt. Aan mensen die zich als christen of orthodox, bijbelgetrouw christen beschouwen. Vraag ze dat maar eens dan. Wat doet u dan sindsdien? Er zijn er die denken dat hij in de hemel zit aan de rechterhand Gods, omdat hij verder toch niks te doen heeft. En dat hij in de toekomst, in de wederkomst pas weer opstaat. En dan gaat hij weer wat doen. Of zo. Dan mag je nog blij zijn dat men gelooft in een wederkomst, waarin je wat gaat doen, want voor velen is dat dan ook nog niks anders dan de jongste dag, dus dan valt er ook niks meer te doen, want dan wordt de klok toch stilgezet. Men is die dingen kwijt hoor, echt. Dus dat is ter waarschuwing dan, hè? Maar daar gaat het hier over. Als wij nog krachteloos waren, is hij op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. En mijn idee is, maak even een lijstje. Want als ik het uit het hoofd doe, vergeet ik er altijd wel een. Voor wie was het? Voor krachtelozen. Voor goddelozen. Voor onrechtvaardigen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoewel dat zou kunnen, zegt de rest van het vers. Maar hij is hier voor onrechtvaardigen dus. En dan vers 8, maar goed, demonstreert, bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus voor krachteloze, goddeloze, onrechtvaardigen, zondaars. En dat is gebeurd in het verleden. Waarna de vraag is, maar wat denk je dan dat hij nu doet, nou wij gesterkt zijn geworden, levenskracht hebben ontvangen, nu we niet meer goddeloos zijn, maar met God en met Christus staan in de wereld, nu wij gerechtvaardigd zijn en onze zonden dus niet meer toegerekend worden omdat ze weggedragen zijn aan een hout. Wat denk je dat hij voor ons doet dan? Nou, nog veel meer. Het antwoord is natuurlijk, hij leeft voor ons. Maar het probleem van zo'n uitdrukking is dat men gewoon weer niet verder komt als dat het betekent, hij is opgestaan. Maar kijk, dan moet ik even de bladzijde omslaan. Dan ziet u waarheen we onderweg zijn. Althans, waarheen Paulus hier onderweg is, want mijn bedoeling was niet om hoofdstuk 6 ook te bespreken. Maar in hoofdstuk 6 staat dat wij, vanaf vers 2 ongeveer, dat wij der zonde gestorven zijn met Christus, want hij stierf als één voor allen en dus zijn allen gestorven, de onrechtvaardigen, de goddelozen, de zondaren en wie het maar waren. En dan staat er, wij zijn dus gestorven, want weet gij niet, vers 3, dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, want dat betekent dat wij één met hem geworden zijn, met hem vereenzelvigd zijn geworden, met hem dus gestorven zijn, dat wij dus ook met hem zijn, vers 4, begraven, opdat, met als doel, en daar komt hij dus, want dat is niet het eindpunt, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Het doel van de opstanding van Christus was dus de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid van de Vader. Alzo ook wij zouden opgewekt worden tot heerlijkheid des Vaders. Alleen staat er nu, alzo ook wij in nieuwheid des levens, dat is namelijk opgewekt met Christus, wandelen zouden. Want dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen zou zijn tot heerlijkheid des Vaders, zoals ook Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders. Als het moeilijk te volgen is, als het u wat duizelt, dan moet ik u zeggen, nou, het is heel eenvoudig, maar dan kom ik bij de Hebreeënbrief terecht, die zegt gewoon, ik weet wel dat het niet bekend is, maar bij u waarschijnlijk wel, maar ik weet wel dat het niet bekend is, maar de Hebreeënbrief zegt gewoon, toen dat allemaal achter de rug was en nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is hij gezeten aan de rechterhand Gods en in die positie is hij aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat wil zeggen tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek, tot zoon van God en geplaatst in de dienst van God, want de priester is de dienstknecht van God. Nou ja, de hoge priester is de hoge priester, die in dienst staat van God, die voor dat doel, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die dan voor de mens te doen zijn. En wat doet hij daar dan? Voor ons bidden, Hebreeën 10, staat er geloof ik, en anders staat er wel dat hij ons volkomen zalig maakt. En anders staat er wel dat hij ons reinigt, ons hart reinigt van een kwaad geweten. En dat soort dingen meer. Hij doet een werk tot opbouw van de gemeente, en in de praktijk is dat een werk tot opbouw van elk lid van de gemeente, logischerwijze. Heb je dat nog? Het tegenwoordige werk van Christus. Dat is sinds zijn opstanding. En dat is waar het over gaat vervolgens hier in Romeinen 5, vers 9. Als namelijk, het waren drie versen, dat maakt het wat lang, maar het is één gedachte, vers 6, 7 en 8. Als namelijk Christus voor goddelozen gestorven is, voor krachteloze verzondaren. Wel nu, veel meer dan, later lezen we die ook, hè, lezen we Christus die gestorven is, Romeinen 8. Wat meer is, die ook is opgewekt. En hier heet het, hij is gestorven voor de goddelozen, veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door zijn leven namelijk, doordat hij is opgestaan uit de dood en leeft, nu wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij door hem behouden worden, dat is dus wat hij nu doet, ons behouden van de toorn. En niet meteen zeggen de toekomende toorn. Want punt 1, dat staat er niet. Hoewel het dat kan betekenen. En het betekent het ook trouwens. Maar dat is nog niet aan de orde. Men zou dan ook nog weten dat die toorn die hier genoemd wordt geen andere toorn is dan die uit hoofdstuk 1. Ik bedoel, als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan af en toe, hè. Wel bij de les blijven. Het is die toorn van hoofdstuk 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wat die term betekent is ongeveer dit. Dat God de wijsheid der wereld heeft doen vergaan. Dat is 1 Korinthe 1. In plaats van Romeinen 1 is het 1 Korinthe 1, waar dat staat. Het betekent gewoon dat God de wijsheid van de wereld heeft weggenomen. En dat betekent dat God het licht uit de wereld heeft weggenomen. Maar dat is meer Johannes 1 en 2 en 3 en eigenlijk het hele boek. Zodat de wereld in duisternis is achtergebleven. En dat is de toorn Gods. Die over de wereld ligt. God heeft zich en daarmee zijn wijsheid uit de wereld teruggetrokken. 1 Korinthe 1 beschrijft het tamelijk uitgebreid. En zegt, is de bedoeling dat alleen dat dwaze woord des kruises gepredikt zou worden. En pas als dat geaccepteerd is, zegt Paulus, dan heb ik nog wat. Namelijk, dan verkondig ik ook de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoort. Maar dat is alleen voor de volmaakten. En voor ze zover zijn, niks anders dan Jezus Christus en die gekruist. Dat schrijft Paulus aan de Korintiërs. Maar dat is de situatie waarin wij leven. En het probleem is natuurlijk dat in alle kerkelijke, dan wel theologische traditie, men op een of andere wijze het idee heeft dat dat christendom gevestigd moet worden over heel de wereld. En dat is dan het koninkrijk Gods of het koninkrijk van Christus enzovoort. Kortom, het gaat om de uitwerking van het christendom, van christelijke beginselen en christelijke ethiek en wat het maar was, in de wereld als zodanig. Maar ja, dat is de islam. Dat is niet christendom. En dat los te laten wordt toch heel moeilijk. Ik weet het, ook onze Nederlandse geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis, is in hoge mate bepaald geworden via christelijke beginselen en in verband met strijd. Dat wil zeggen, kerkhervorming heeft daar een grote rol in gespeeld. Althans, in het ontstaan van ons land, want het bestond daarvoor helemaal niet. Het was geen Nederland. Nederlanden los, meerdere, meervoud. Kortom, dat speelt allemaal wel een rol. Maar je moet vooral niet denken dat de bedoeling van het evangelie is om landen en volkeren tot christelijke landen en volkeren te maken. Ook al is dat wel gebeurd en ook al heeft dat een functie, maar wat de Heer echt doet is niet dat. Wat de Heer doet is zijn gemeente bouwen. Dat is wat het is. hij. En wat de wereld betreft, het is de bedoeling dat hij in duisternis zou zijn, omdat de wereld nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid ten onder hield. 4000 jaar lang. En toen zei de Heer, oké, dan wat er nog is, haal ik weg. Hier kies je toch voor. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. Staat er dan in Johannes 3. En zo is het maar net. En wij leven in die wereld van nature, maar sinds wij met God verzoend zijn, kortom deel hebben gekregen aan het werk van Christus, dat is door geloof, dan wel uit geloof, net hoe je wilt, zijn wij kinderen van God, zijn wij gerechtvaardigd en hebben vrede bij God door het geloof van onze Heer Jezus Christus en hebben wij toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Kortom, zijn we kinderen Gods. En wat doet de Heer nu voor ons? En je kan het, ik mag het misschien niet zeggen, maar je kan het zelf bedenken natuurlijk wat de Heer nu voor ons doet. Wij leven in een duistere wereld, abusievelijk, want we horen niet meer tot die wereld. Wat denkt u wat hij voor ons doet? Hij redt ons uit het koninkrijk, de macht der duisternis. En hij zet ons over uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Colossense en Petrus en wie het maar waren. Heb u dat nog? En dat licht zou vrucht dragen, want de vrucht des geestes enzovoorts. In Efeze 5. Dit is wat hij doet. Dus het tegenwoordige werk van Christus. Daarna moet ik u zeggen dat men in het algemeen er zo weinig idee van heeft, omdat men in het algemeen er ook geen belang bij heeft. Men wil liever in de duisternis rondtasten, zoals iedereen en alles in de wereld, maar licht wil men niet hebben. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar je moet het achter je laten als kind van God. Allemaal leren los te laten. Dat het niet eenvoudig is. Dat weet ik. Maar verandert er toch niks mee? Dat is wat het is. Waar sprak ik zondag over? Over Jericho en Ai. Zaterdag over Jericho en zondag nog even over Ai. En het idee is dat Ai is, ga ik niet uitleggen nu, maar Ai is in tegenstelling tot wat in de meeste handboeken, in alle handboeken staat, is niet een ruïne. Ai is Gai en het is namelijk leven. En als je Jericho, de oude wereld, achter je hebt gelaten, dat je deel hebt aan de kruisiging, einde van de oude wereld, dan moet je naar dat nieuwe leven, grijp naar het nieuwe leven, enzovoorts. Daar moet je eyes in te nemen. Dat is heel makkelijk, zeggen die verspieders, die zeggen dat is niet zo moeilijk. En dat was het ook niet, maar ja, er was iemand die had uit Jericho wat meegenomen. En dan gaat het niet. U weet wel, Babylonisch overkleed, 200 sikkelen zilver geloof ik, was het 200? Oké, ik tel wel eens mis, maar toch maar. En een gouden tong, dat vind ik altijd het leukste ervan, de gouden tong. Schoonspraak, mooie verhalen, vrome verhalen, religieuze verhalen, gouden tong, enzovoorts. Maar daarmee krijg je dat leven niet van ai, enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. Hè? Maar je moet het oude achter je laten. Het is niet anders. En anders moet je dat onderweg leren. Dat is wat besproken wordt hier. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Impliciet door zijn opstanding. Want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zij 4 vers 25. Dus we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. Zij dat vers. En dat bloed is dus het opstandingsleven van Christus. En dus zullen we door hem behouden worden van de toorn. Dat is het oordeel, de toorn waaronder de wereld verkeert. De Heer onttrekt ons daaraan. Zie? En dan een toelichting. Want indien wij, dat was nog voor het rijtje, vijanden zijnde. Het rijtje van krachteloos, goddeloos, onrechtvaardig, zondaren, vijanden. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, dat wil zeggen doorheen. Zo had het vertaald moeten worden. Ik leg het nou niet verder uit, maar het is eigenlijk een te krappe vertaling. Doorheen, dat wil zeggen erin en eruit, niet maar erin. Erin en eruit. Doorheen de dood, dat wil zeggen dood en opstanding, zijn zoons. Veel meer, dat is hetzelfde veel meer als aan het begin van vers 9. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn dus. En wat eerst heette gerechtvaardigd in vers 9 heet nu verzoend. Zullen wij, nu wij verzoend zijn, alsnog dus behouden worden. Heb je dat? Wij dachten we zijn gerechtvaardigd, we zijn verzoend, dus zijn wij behouden. En tot op zeker opzicht klopt dat, we zijn wedergeboren enzovoorts. Maar het gaat nu over de behoudenis, niet naar de geest of van de geest, maar naar de ziel. Naar het praktisch leven. Veel meer zullen wij nu, wij verzoend zijn, behouden worden door zijn actieve, logischerwijze, leven. Door wat hij nu doet. Heb je dat? Het tegenwoordige werk van Christus in ons. En daarna zijn we weer terug waar we waren, namelijk, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Hiervoor stond in vers 3, niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En nu staat er, niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu die verzoening gekregen hebben. En dan komt er een toelichting alsnog. Vanaf vers 12. In essentie ging het mij vandaag, of gaat het mij vandaag om vers 12. Omdat daarin sprake is van de introductie van de zonde en daarmee de dood van Adam en tot alle mensen en in de wereld. Ik zeg het nu wat slordig en dat doe ik met opzet, want ik ga er straks wat nauwkeuriger op in. Maar eerst een paar inleidende woorden. Wat hierna uiteengezet wordt, vanaf vers 12, dan kan ik dat tenminste niet meer vergeten. Wat vanaf vers 12 uiteengezet wordt, is dat wij van nature naar de oude mens, toen wij krachteloze, goddeloze, zondaren, onrechtvaardig en vijanden waren, dat wij van nature deel uitmaakten van een mensheid onder de naam Adam. Ook genoemd een adamitische mensheid. Dat wil zeggen een mensheid waarvan de leden de natuur van Adam hebben. Dat is gewoon een kwestie van erfrecht, wou ik zeggen, maar dat kan je niet zeggen. Erfelijke belasting dan. Dat zit in de genen. Dat hebben wij gewoon van onze ouders, zal ik maar zeggen. Dat is de adamitische natuur, dat is de aard van het beestje, zeggen we dat oneerbiedig, want ik pas het nu toe op een mens. En de aard van Adam hebben wij geërfd, dat is van nature zo. Maar het punt is dat het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen, is het opstandingsleven van Christus. En dat betekent dat wij naar Gods maatstaven, zijn juridische maatstaven, zijn wij weliswaar mensen, maar dan van een tweede soort. Je hebt namelijk een eerste en een tweede Adam, of een eerste mens en een laatste mens. Laatste Adam, een tweede mens. De termen zijn dan weer uit 1 Korinthe 15. En het punt is dat Adam het federale hoofd is, zo heet dat. Die term heb ik niet verzonnen, maar men zegt het in het Engels zo. Maar wij kennen dat in het Nederlands helemaal niet, omdat wij die gedachtegang in het Nederlands überhaupt niet kennen. Ik weet niet waarom, in de Anglo-Saxische wereld dringt dat beter door. Of dat aan vertalingen ligt, weet ik ook niet, maar nee, ik denk dat men daar veel meer aan bijbelstudie gedaan heeft. grootste deel van mijn bibliotheek is Engelstalig. Ja, wat Nederlands, maar in het algemeen Engelstalig. En wat Duits, maar dan nog een deel van het Duitse is uit het Engels vertaald. Dus dan is het toch Duits geworden. En dat wat er een beetje goed was in het Duits, dat heb ik ook in het Engels, want het is wel vertaald uit het Engels, logischerwijze. Maar daar spreekt men over Adam als het federale hoofd van de mensheid. Zo van, de mensheid is één geheel en er staat iemand aan het hoofd van die federatie, heet dat dan. Maar zoals Adam het hoofd is, dat woord federaal laat ik nu maar weer weg. Zoals Adam het hoofd is van de oude mensheid, zo is de laatste Adam het hoofd van een nieuwe mensheid. En daarom heet hij ook zo, de laatste Adam, de tweede Adam. Het is impliciet de tweede mens, namelijk de tweede mensheid. Mensdom mag ook, al prefereer ik mensheid, maar vooruit. Om voor de hand liggende redenen, zuster, ja. Maar zo is dat. Wij hebben deel aan Christus en daarmee maken wij deel uit van die mensheid die behoort tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping. En dat werk wat de Heer deed aan het kruis, om zo te zeggen, toen hij stierf, was in verband met die oude schepping. Hij bracht de, hoe zeg je zoiets, hij bracht de boekhouding, de balans op nul. Hij betaalde de openstaande schuld aan het eind van de rit, als dat het goede woord is, en daarmee was het afgelopen. En sindsdien, sinds God daar een einde aan gemaakt heeft en die boekhouding is afgesloten, houdt God zich bezig met een nieuwe schepping die hij formeert. En die wordt geboren uit die oude. Die oude fungeert als moeder. Draagmoeder vind ik een pleonasme, als je het mij vraagt. Maar fungeert als moeder voor die nieuwe schepping, waarvan God zelf de vader is. Dat is wat er gebeurt, maar die nieuwe schepping heeft Christus aan het hoofd. Vandaar dat wij, ik citeerde er straks Efeze 2, vers 11 zei ik, meen ik, waar dan staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in, niet in Adam, maar in Christus Jezus. Dat is die andere mensheid. En die eerste, die wandelt in overeenstemming met, of die wandelt naar, staat er dan in de vertaling, maar dat betekent in overeenstemming met de eeuw deze wereld, de God deze eeuw, of hoe je maar heet. En die nieuwe mens, die zou wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Niet die oude, maar niet de duivel zal ik maar zeggen, maar welke God voorbereid heeft. En die twee dingen staan tegenover elkaar en naast elkaar. Wat God gedaan heeft in het verleden was met betrekking tot die oude schepping. Dat gezegd zijnde en dat beëindigd zijnde, finito, basta, punt, hoe het maar heten mag. Daarna krijgen we een nieuwe mensheid en in die nieuwe mensheid doet de Heer vandaag wat. En dat is de essentie van de aanstelling van Christus tot Zoon van God, Zoon des mensen, in die zin erkend, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of gewoon samengevat, eersteling, de eerstgeborene uit de doden, dan wordt de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En van daaruit doet God zijn werk nu. En zo komen wij bij vers 12... Romeinen 5 vers 12 is een lastige zin, een moeilijke zin, in het Grieks vermoedelijk ook wel, voor zover ik dat beoordelen kan. Maar we zitten natuurlijk ook met de achtergrond daarvan, hè. Het probleem namelijk van wat men dan in sommige kringen noemt de erfzonde. U weet, dat staat ter discussie. Er zijn mensen die beweren dat zoiets helemaal niet bestaat. Er zijn er ook die zeggen dat de zonde in ons, die is er vanwege de demonen in ons. Maar ja, op ons onderwerp van vorige keer kom ik liever niet terug. Maar er zijn er die hebben bedacht dat alleen nodig was demonen uit te drijven. En dat zou dan voldoende geweest zijn. Maar iets als erfzonde zou dan niet bestaan. Want erfzonde impliceert dat de mens in zichzelf niet deugt. En dat is problematisch voor elke vorm van religie. Want religie gaat er, of ze dat nou expliciet zeggen of niet, maar een religie gaat uit van dat er in de mens dan toch ergens minstens iets is wat goed is. En dat zou dan ontwikkeld moeten worden. En voor zover er kwaad in zit, zou het moeten worden onderdrukt. En afhankelijk van over welke religie we dan hebben, krijg je variaties en gradaties en percentages en wat het boem was. Maar in principe gaat het hierover. Maar het punt is dat wij het woord erfzonde, dat in het Calvinisme trouwens een grote rol speelt, dat wij het begrip erfzonde met een tronjes, dat wil zeggen met een concordantie, niet kunnen vinden. Het staat namelijk niet in de Bijbel. En toen heeft iemand daar gebruik van gemaakt en gezegd, en dus bestaat het niet. En dus is het onbijbels. Dan moet ik u zeggen dat de term zelf letterlijk onbijbels is, maar het begrip niet. Alleen het begrip zelf, wat wij erfzonde noemen, heet in de Bijbel gewoon zonde, enkelvoud. Want zonde, enkelvoud, één zonde, zelfstandig naam het enkelvoud, is in de Bijbel de aanduiding eventueel van willekeurig een enkele zondige daad. En soms is het de aanduiding van één specifieke zonde, namelijk die van ongeloof. Iets met on ervoor is meteen fout, hè? Dat is mis en dus is het zonde, dat is ongeloof. En dan heb je nog de toepassing van het woord zonde als aanduiding van de hele kwaal als zodanig. En dat is wat we erfzonde noemen, maar het heet in de Bijbel ook gewoon zonde. Dat is wat het is. De zonde die in mij woont, zei de apostel in Romeinen 7, meen ik. Hij zegt, dat doe ik niet, het is de zonde die in mij woont. Maar ja, dat is wel degelijk deel van zijn natuur. Men zou het verschil kennen tussen de boom, die heet een appel, of als ik in Urk ben heet het trouwens een peer, maar goed. Maar ik hou toch vandaag op een appel. De zonde heet appel, maar de vrucht aan de boom heet ook appel. En bij andere gelegenheid was het een eikel. De boom, zowel als de vrucht daaraan. Toch? En zo heet de boom heet zonde. En de vrucht daaraan heet ook zonde. Maar dat wordt dan meteen meervoud. Zonden. Enzovoorts. Zie? Maar omdat men moeite heeft met dat begrip erfzonde, mede omdat het woord niet voorkomt en dat men er problemen mee heeft, omdat het betekent dat er in de mens überhaupt geen goed woont en dat er niks aan te valt te verbeteren, heeft men problemen met dit vers en is in de vertaling zodanig tot uitdrukking gekomen dat de zonde van de mens gelegen is in de zonde van Adam. En men heeft dat erin willen leggen. Maar het punt is dat dit vers niet de bedoeling heeft te leren dat de erfzonde is de zonde van Adam enzovoorts. Ik bedoel, het vers zegt ook niet het tegenovergestelde, vergis u nou niet. Ik zei alleen, het is niet het doel van het vers als zodanig. Het doel van het vers is anders. Het vers zegt namelijk dat je de oorsprong van de zonde, de aard van de zonde, kunt vaststellen. Die is namelijk te zien. Want wij denken, zonde is een morele kwestie. Dat is abstract. Zonde, je kan het niet wegen, zal ik maar zeggen. Je kan het niet zien. Je kan het niet als zodanig. Kijk, dat is wat het is. Dat gaat zo niet. Maar de apostel zegt dat zonde zich uitdrukt in het begrip dood. En andersom dat dood fundamenteel hetzelfde is als zonde. Dood is namelijk mis. Dan gaat er iets fout. Dan is de verbinding verbroken. Dat is letterlijk wat het woord dood betekent. Ook in die grondtalen. Er is geen verbinding meer. Dan is het dus mis. Maar dat is precies de betekenis ook van het begrip zonde. Het is mis. Ook in het Nederlands is dat zo. Want het woord zonde in het Nederlands betekent feitelijk ook dat het mis is. Ik zeg altijd, dan zit je zonder. Dan gaat het al langs. Dan mis je iets. En dat is zonde. En als je iets verspilt of kwijtraakt of kapot gooit, ben je het kwijt. En dat noem je ook in gewoon Nederlands, noem je dat, oh, dat is ook zonde. En dat is wat het woord betekent. Dat is niet een andere toepassing, dat is de betekenis ervan. Niet alleen in Grieks en Hebreeuws, zoals men ons probeert uit te leggen, maar ook gewoon in het Nederlands. Maar wat wij hier gedemonstreerd vinden is simpelweg dit. Het leidt geen twijfel dat de mens een sterfelijk wezen is. En dat tot op heden alle mensen gestorven zijn. En we hebben dus ook geen enkele twijfel over dat als de tijd voortduurt, zal ik maar zeggen, dat al die mensen die vandaag leven, vroeg of laat, zullen overlijden. Dat weten we, dat is zo. En daaraan, zegt de apostel hier, daaraan kun je zien dat de mens een zondaar is. Dat de zonde heerst zelfs over de mens. Want die zonde heeft het laatste woord. Sterker nog, algemene idee is dat het menselijk bedrijf, ik vind de pracht van de uitdrukking van Jan Luiken, komt die. Het is al honderden jaren oud dat het menselijk bedrijf in de praktijk niks anders is dan vechten tegen de dood. Oké, men noemt het de strijd voor het bestaan. En Freud zegt het is de strijd om de voortplanting, daar gaat het allemaal over. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is een strijd tegen de dood, tegen uitsterven of wat het maar is. Strijd tegen het bederf. Niet alleen van onszelf, maar van alles wat in onze omgeving is. Toch? We moeten proberen de dingen in stand te houden. Het is zelfs zulke absurde vormen aangenomen dat we tegenwoordig denken dat we de wereld in stand moeten houden. Of het klimaat, of wat je maar, de planeet. Wat ook een beetje dom is, maar die terminologie is al dom. Maar toe maar. Het neemt absurde vormen aan. Maar in wezen, nee, het is de radicalisering, de ridiculisering. Prachtige term. Zijn karikaturen van de essentie van het menselijk leven. En over ander leven hebben we het nou maar even niet, gemakshalve. Het gaat om het in leven proberen te blijven. Het is de strijd tegen de dood. Nee, het is de strijd tegen de zonde dus. Toen hebben ze ons gezegd dat de dood hoort bij het leven enzovoort. Dat vind ik helemaal absurd. Licht hoort bij de duisternis, duisternis hoort bij licht. Gevangenschap hoort bij vrijheid. Maar ijskoud vertellen ze dat de dood hoort bij het leven. Kom nou toch zeg. De dood maakt er een eind aan, hoort er niet bij. Het is het tegenovergestelde, je vecht je leven lang tegen. Was de bedoeling, toch? Nou goed. Maar wat de apostel zegt, het is een wat ingewikkelde zin. Ik denk niet dat het zinnig is om woord voor woord dat allemaal uit te leggen. Maar ik wijs u op de structuur dan van de zin. Er staat daarom, en dan moet er een dubbele punt volgen eigenlijk. En vanwege het voorgaande, daarom, vanwege het voorgaande, zal ik het uitleggen, zegt de apostel. En dan begint hij met gelijk. En de volgende zin begint met alzo. Heb je dat? Dat maakt het tot een parallel. Dat is nauwelijks terug te vinden als je de zinnen leest, denk ik. Ik ga er verder ook geen moeite voor doen, maar het is gelijk alzo. Er staat gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. Het idee is namelijk in de eerste plaats dat de dood het gevolg is van de zonde. Een gevolg is van de zonde. Of moet je zeggen, de dood is een symptoom van de zonde. Wat mankeer je precies? Ja, dat weet ik niet. Maar nou, wat is dan de klacht? Nou, de klacht is dat iedereen maar doodgaat. Maar dat is een symptoom. U weet toch wat dat is? Symptoom. Dit is de uitdrukking van wat er echt aan de hand is. Dat is de zonde. Er is wat mis. Zie? En het idee is dat dit verschijnsel, dat de mens sterft, demonstreert in de praktijk dat hij dus een zondaar is. Want dat kun je zien aan de symptomen. Dat stel je dan gewoon vast. En dat is door één mens. Gelijk door één mens, want daar gaat het uiteindelijk over. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En wat betreft die wereld, daar heeft men van, ik weet niet waar ze het anders vandaan hebben, daar heeft men van gemaakt van dat Adam zondigde. Die heeft daarmee de zonde geïntroduceerd in de wereld en sindsdien is in de hele wereld van alles fout. Sindsdien kunnen de dieren niet meer praten of wat was het ook weer. Sindsdien eten de leeuwen lammetjes. Of was het de wolf? Nou ja, weet ik het. Zoiets. Een absurde gedachte. Als het nou ergens letterlijk in de Bijbel zou staan, dan zou ik het geloven, dat meen ik serieus. Maar ik heb het nooit ergens in de Bijbel kunnen vinden. En in zichzelf vind ik het nogal onlogisch. Ik bedoel, het is niet de conclusie die je vanzelf trekt. Adam, of wie het maar was, maar het was Adam, eet van de appel. Uit pietijd met Eva zeg ik daar verder maar niks over. Maar Adam eet van de verboden vrucht. Dus door één mens, door Adam, dat gebeurd is, staat er. En dan moet je niet meteen van maken dat toen ineens het onkruid ontstond. En distelen en doornen. Toch? Dat staat ook nergens in de Bijbel. Gek genoeg trekt de mens het allemaal naar zich toe. Zo van, dat hebben wij veroorzaakt. Heeft de mens veroorzaakt. We zijn toch wel machtig. Zoals op dat affiche van de socialist van de SDAP was dat, geloof ik. Door uw kracht, door uw machtige hand staat het hele radarwerk stil. Nou, dan ben je sterk als je het ging over stakingen. Spoorwegstakingen enzovoort. Ik had ooit een zwager. Hij is inmiddels trouwens overleden, heb ik gehoord. Maar ik had ooit een zwager. Die was ook van de vakbond. Een zeer actieve socialist. En die zei, wij arbeiders zijn zo sterk. Als wij stoppen, dan ligt de hele economie plat. Dan ben je niet sterk. Je bent pas sterk als door jouw arbeid de hele economie draait. Niet andersom. Toch? En om een trein te stoppen, dat is niet zo moeilijk. Er zijn methoden genoeg om een trein te saboteren. Dat is niet omdat je zo sterk bent, maar omdat je onbetrouwbaar bent. Omdat je wordt vernietigd. Heb je dat nog? En de kracht van de mens is niet gelegen in dat als zij zondigt, de hele natuur en de hele wereld onder een vloek terechtkomt. Maar zo heeft men dat willen draaien. Maar dat leert de Bijbel allemaal niet. En voor zover hier staat, door één mens zonde in de wereld ingekomen, dan moet ik u zeggen dat u zou een woordenboek moeten nemen en het woord wereld, ik bedoel het woord kosmos, want dat is wat er staat, zou u eens op moeten zoeken. En dan komt u tegen dat kosmos weliswaar bij gelegenheid de aanduiding is van de wereld als zodanig. En als het nog een beetje verband houdt met de Bijbel, het commentaar, dan zult u zelfs lezen dat het Hebreeuws niet eens een woord heeft voor wereld. Nee, dit is Grieks, kosmos. Maar ik zei dat het Hebreeuws niet eens een woord heeft voor wereld. Die moeten het doen met hemel en aarde. Het is maar dat u het weet. En het Grieks eigenlijk ook niet. Want hoewel het woord kosmos daarvoor gebruikt wordt, is de echte betekenis van het woord kosmos die van het tegenovergestelde van chaos. Dat is ook Grieks namelijk. En chaos is wanorde. gek, leuke wanorde. Je zou denken onorde, maar goed, het heet wanorde. En kosmos is orde. Kosmos is een samengesteld geheel, een stelsel, een gearrangeerd stelsel. Dat is kosmos. En dat wordt zelfs gebruikt voor hele kleine dingen en zelfs, dat is natuurlijk pas enige eeuwen, voor microscopisch kleine dingen. Een kosmos in zichzelf, een leven in zichzelf. Men spreekt over macrocosmos en microcosmos. En in de Bijbelse handboeken, de oude Bijbelse handboeken, toen het nog echt Bijbelstudie was, zal ik maar zeggen, staat keurig in dat het, ik heb het niet opgezocht, ik had het op moeten zoeken vanmiddag eigenlijk, maar daar staat keurig in alle toepassingen van het begrip kosmos. En daar wordt wel degelijk bij genoemd dat het woord kosmos gebruikt wordt voor de mensenwereld. Wij noemen dat ook wereld namelijk. De mensenwereld, de dierenwereld, de wereld van het plantenrijk, de onderzeewereld en wat het maar was. En de wereld van Van Gogh, ja. Als je er blij van wordt, krijgen jullie er gratis bij. Maar dus je moet hier niet van maken dat wereld hier kosmos betekent, hemel en aarde, omdat u een tekst gevonden hebt waar het woord kosmos betekent hemel en aarde. Zoals in bijvoorbeeld 2 Petrus 3. De wereld die toen was. Maar hemel en aarde, dat heet daar hemel en aarde, staat erbij. Maar dat wil niet zeggen dat elke keer als het woord kosmos gebruikt wordt, dat het de aanduiding is voor hemel en aarde. Bovendien, het is volkomen buiten de orde van dit schriftgedeelte. Waar het hier over gaat, heb ik u gezegd nog net voor de pauze, het gaat over die mens. Gelijk door één mens. En dan vinden we de andere kant ook één mens, maar dat is de nieuwe mens, niet Adam. En dus betekent het woord wereld hier de mensenwereld. En het impliceert dat de zonde weliswaar door Adam in de mensenwereld terecht is gekomen, maar dat betekent dat die zonde er al was. En dat Adam die ingebracht heeft in de mensenwereld, ja, hij was de eerste mens. En een zondaar. We hebben dat besproken, dus ja. En als ik goed, misschien weet ik nog niet zeker, maar misschien hebben we het volgende keer over 1 Korinthe 15, omdat we het er nou toch over hebben, over eerste mens en tweede mens. De eerste mens was uit de aarde aards. Zie? En dan kun je wel zeggen, ja, maar is door God geschapen enzovoort. Ja, uit de aarde. En daarom keert hij ook tot de aarde weder. Want daar gaat het over hetzelfde beginsel, alleen hier is dat veel uitgebreider. Dus leest u even mee. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en daarmee dus ook de dood, omdat het fundamenteel eigenlijk hetzelfde is. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, want dat is zo, door één mens de zonde in de mensenwereld, en door één mens alzo dus ook de dood. Dat is de vergelijking. Gelijk door één mens de zonde, alzo de dood. Alleen de uitdrukking door één mens wordt niet herhaald. Dus het wordt gelijk door één mens de zonde in de wereld, alzo door één mens de dood tot alle mensen. En als je dat nou netjes parallel onder elkaar opschrijft, die twee zinnen, dan zie je in één oogopslag dat onder wereld verstaan moet worden alle mensen. Als je dat, misschien kun je het uit de hoofd, dat is mooi, maar anders zou je dat echt moeten doen. Ik heb dat vaak genoeg gedaan in het verleden. Wat staat hier nou precies? En hoe lopen die zinnen? En waarom zijn ze zo? En dan merk je vanzelf dat de uitdrukking door één mens dus wordt weggelaten in de tweede zin. De eerste zin begint met gelijk. De tweede zin begint logischerwijze met alzo. Dat wil zeggen dat je hebt van doen met een parallelisme. Dus kun je de zinnen parallel aan elkaar opschrijven. En dan blijkt dat in de tweede zin de uitdrukking door één mens is weggelaten. Omdat daar niet nu meteen de nadruk op gelegd wordt. En dus wordt het vullen we dat in. Dat heet trouwens, voor de goede orde vertel ik dat erbij, dat heet een ellipsis. Een ellipsis wil zeggen dat men om een bepaalde term heen gaat. Een ellips. Men gaat er omheen, men slaat hem over omdat die niet nodig is. En dat is een stijlfiguur, heet een ellipsis. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat is gewoon taal. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, alzo door één mens de dood tot alle mensen doorgegaan. Heb je dat? Dat is perfect te volgen, die twee zinnen naast elkaar. En dan komt er nog een los stukje achteraan. En dat is in welke allen gezondigd hebben. En het probleem van het vers is uiteindelijk geworden dat dat laatste stukje er als het ware uitgehaald wordt. En er staat toch dat alle mensen in Adam gezondigd hebben. Dat is toch de erfzonde. En dan zijn er lui die geloven niet in erfzonde of willen er niet in geloven. En die zeggen dan, maar dat staat er helemaal niet. En ze hebben nog gelijk ook. Want dat staat er niet. Want wat vertaald is met in welken, betekent eigenlijk zoveel als waaruit volgt. En als u technisch wil hebben van me, oké, dat kan ook. In welke is de vertaling van F of Ep, mag ook, is toch dezelfde letter. F, ho. En dat F komt van epi en dat is ons woord op. En dus als je heel dichterbij wil blijven bij dat woord, wordt het op welke. Of eventueel op reden waarop volgt. En de volgt kan je weer weglaten. Dat wil zeggen, de uitdrukking ep ho, gevolgd door een dativus heet dat. Dat is een naamvalsvorm. Heeft de betekenis van opstapeling. Dat staat gewoon in de Griekse grammatica. Hè? Wordt er beschreven. Het is opstapeling. En in dit geval is het opstapeling van feiten. Je hebt wat gehad en daar komt weer wat op. Daar volgt weer wat op. Daar wordt iets opgebouwd. Vandaar eb of f ho. En dus moet het gewoon zijn waaruit volgt dat allen gezondigd hebben. Of waaruit wij de conclusie trekken. Of waarop wij besluiten, want het is het slot van het vers. Waarop wij besluiten dat alle mensen gezondigd hebben. Want door één mens de zonde in de wereld gekomen en daarmee de dood. En waar dus de dood tot alle mensen is doorgegaan, concluderen wij, dat is hetzelfde als besluiten, hè? Concluderen wij dat alle mensen gezondigd hebben. En dus zondaren zijn. Met andere woorden, het vers leert dus wel degelijk de erfzonde. Alleen, dat is niet meteen de bedoeling van het vers. De bedoeling van het vers is eerst vast te stellen wat de positie is van de natuurlijke mens. En mocht u nou zeggen, omdat u de voorgaande hoofdstukken gelezen hebt, dat uit de wet toch kennis van zonde is, want dat leert Romeinen hier, door de wet is kennis der zonde. Er zijn weinig mensen die dat weten en zich dat realiseren. Maar de wet heeft niet tot doel de zonde van de mens tegen te houden en de werking van de zonde te onderdrukken. De wet, de Mosaïsche wet, de wet des Heren heeft tot doel te demonstreren dat dat nou juist niet kan. En de wet is gegeven met onder het motto, probeer het dan maar. Israël zei, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Toen zei de Heer, nou alsjeblieft, ik wens je sterkte. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Het is een juk dat niemand kan dragen. Vrij naar Petrus, enzovoorts. En dus probeer het maar. Wat blijkt er dus uit? Er staat, door de wet is kennis niet van zonden, die je dan weer niet mag doen, omdat de wet het voorschrijft. Door de wet is kennis van zonde. En dat is dus duidelijk de zondige natuur. En die strijd daarvan, die wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Nou ja, onder andere dan, maar in ieder geval uitdrukkelijk in hoofdstuk 7. Van als ik het goede wil doen, ligt het kwade bij. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan meteen, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Dat zit aan de mens vast, is de menselijke natuur. Hoe weten we dat de mens een zondaar is? In de praktijk, hoe weten we dat? Behalve dat de Bijbel het zegt, hoe weten we dat? Uit het feit dat alle mensen sterven. Want dat is wat het is. En uit het verschijnsel dat waar wet heerst, neemt alleen de zonde maar toe. En de atheïst van vandaag, nou ja, van vandaag en gisteren en eergisteren, stelt dat ook met genot, met welbehagen vast. Die christenen, zondag zitten ze vooraan in de kerk. En u weet hoe het verder gaat, toch? We hebben een heleboel varianten. En wat dan over gaat, is heerschappij van de wet. En dan stelde die andere vast, van, moet je kijken waar het toe leidt. Wat voor volk dat is. Nou, dat zegt de Bijbel ook. Dat gaat niet werken, dat komt van kwaad tot erger. Ik ellendig mens. Bovendien, ik doe het niet graag, maar ik kan natuurlijk ook gewoon de catechismus citeren. De Heidelberger, ja. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods. Precies. Maar waaruit kent gij uw zondige natuur? Dat moet het eigenlijk zijn, hè? Uit de wet gods. Precies, dat is wat het is. En Paulus zegt, nou hieraan kun je zien dat de mens een zondaar is. Want, zegt hij, daar komt de toelichting, want de wet, want tot de wet, tot aan Mozes, was de zonde, enkelvoud, zondige natuur, in de mensenwereld, in alle mensen heette het nog in vers 12, tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Zonder wet zie je dat niet of merk je dat niet. Althans niet zozeer. De apostel heeft eerst gezegd, maar ja, wij weten hoe het zit. Zonde is dood en de mens sterft. Maar ook zonder dat krijg je de wet. En kennis van de zondige natuur is door de wet. Maar de zonde was er altijd al. En de wet demonstreert het. Dat wil zeggen dat de wet beschouwd moet worden als een vloek in de praktijk. En dat zegt de Bijbel ook. En minstens onnuttig en onprofijtelijk en zwak. Zie? Maar de dood, vers 14, heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook voordat er een wet was. En dus de zonde heerste. Ook voordat er een wet was. Over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, er waren anderen en er waren er zelfs bij die nauwelijks gezondigd hebben. En misschien waren er zelfs, nou misschien met zekerheid waren er die helemaal niet gezondigd hebben. Want een zuigeling van een half jaar, ik roep maar wat geks, die kun je moeilijk zeggen dat die zonden gedaan heeft of overtredingen begaan heeft of zoiets. Het is weg geen mogelijkheid vol te houden. Maar de zender zat gestorven van die leeftijd. Toch? Oké, te veel gestorven van die leeftijd. Maar het is wel gebeurd. Kortom, of ze nou onder de wet leefden of niet, ze zijn gestorven. Waarom? Omdat ze deel hebben aan de zonde van Adam, aan de zondige natuur, aan het wezen. Niet in morele zin, maar in fysieke zin, aan de sterfelijke natuur van Adam. En die natuur kreeg hij niet toen hij zondigde, want dat is ook een absurde gedachte, maar die is heel wijdverbreid en heel hardnekkig. Men denkt dat de mens een zondaar wordt als hij zondigt. Maar dat is niet zo, het is andersom. Hij is een zondaar en daarom zondigt hij. Toch? Ja, niet alleen is dat voor ons zo, maar het was voor Adam ook zo. Adam is niet de uitzondering. Bij Adam was het ook zo, alleen het is de eerste bij wie je dat verschijnsel ziet, omdat hij nou eenmaal de eerste mens was. Zie? Ik heb dat eerder gezegd. Hij is uit de aarde aas. Ik kom er dan volgende keer wel op terug, want we zijn natuurlijk weer aardig gaan aan onze tijd voor deze avond. Maar vervolgens wordt er gezegd dat niettemin diezelfde Adam, door wie de zonde in de wereld, mensenwereld, alle mensen is ingekomen en tot alle mensen is doorgegaan, diezelfde Adam is een voorbeeld, typos, ons woord type, staat er letterlijk dat woord. Hij is een type van degene, desgenen, van degene die komen zou. Dat ontgaat niemand, daarom staat er met hoofdletters. Adam is een type van Christus. Wie? Adam. Wie? Adam, door wie de zonde in de wereld gekomen is. Adam, die eerste zondaar, en die de oorzaak schijnt te zijn van onze zondige natuur en van onze sterfelijke natuur en van de dood in de wereld. Die Adam is een type van Christus. Ga daar maar eens even aan staan. Want u weet hoe het is, hè? Wij kennen wat wij noemen typologie, de typen in de Bijbel. En enkele typen uit de Bijbel zijn algemeen bekend binnen het christendom. Maar dat is maar een heel enkele. En als wij er een paar meer kennen, zeggen ze, ja, maar jullie laten de Bijbel buikspreken. Kent u die uitdrukking? Dat is een theologische term. Wij laten de Bijbel buikspreken, heet dat. Dit is typologie. En dan wordt dit wel heel moeilijk, omdat natuurlijk, maar daar heb ik het dan volgende keer wel over, omdat natuurlijk Adam in al zijn negativiteit hier genoemd wordt, bij herhaling, hierna zelfs 7 keer nog in het hoofdstuk, maar hij wordt als, in al zijn negativiteit genoemd als type van Christus, in al zijn positiviteit. Hij is namelijk een omgekeerd beeld van Christus. Ik kan het rustig zeggen, want dat staat er ook letterlijk. Nou, letterlijk ook, ja, expliciet. Maar daarna wordt het ook geïllustreerd en toegelicht. 7-voudig. De negatieve Adam tegenover de positieve Christus. De dood in Adam en het leven in Christus. De onrechtvaardigheid van Adam en de rechtvaardigheid. Vaardigheid van Christus, de vergankelijkheid van Adam, de eeuwigheid van Christus enzovoort. En dat oude, daar heeft hij mee afgerekend toen Christus, toen wij nog krachteloos waren, daarvoor gestorven is. Dat was vers 6, om er even terug te grijpen enzovoort. En toen was de vraag, maar wat denk je wat hij nu voor ons doet? Nou, zegt Paulus, wij maken deel uit van die nieuwe mensheid waarvan hij het hoofd is. En dus is van toepassing, ik ben altijd bang dat ik het dan volgende keer vergeet, dus ik zeg het nu. Dus is van toepassing dat waar wij ooit vervloekt waren met elke stoffelijke vervloeking in, op aarde en in Adam, zijn wij nu gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is dus precies het tegenovergestelde wat ik noemde van Efeze 1 vers 3. Zodat je meteen ziet dat in Efeze 1 vers 3 wel degelijk ook die gedachte een rol speelt. Vandaar die formulering. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus is het tegenovergestelde van vervloekt met elke stoffelijke, zielijke mag ook. Verandert niks mee. Vervloeking op aarde in Adam. En dat inderdaad Paulus gedachte zo is, blijkt dus uit wat ik geciteerd heb uit het volgende hoofdstuk, uit Efeze 2. Wij waren dood door de misdaden en de zonde, waarin we eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, de overste van de macht en lucht, en wat er maar was. En nu zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Het is niet vers 11, maar vers 10. Welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. En daar vind je die twee categorieën tegenover elkaar. Nou, meer daarover dan de volgende keer. We zullen de Heer danken nu. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij u als onze Vader mogen kennen. En hebben leren kennen omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus Jezus, tot goede werken die u voorbereid hebt waarin wij zouden wandelen. We danken u dat we deel uitmaken van een nieuwe mensheid met Christus aan het hoofd en zelfs eerstelingen daarvan geworden zijn en dan altijd nog met Christus als ons hoofd. Wij danken u te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, die alle eersten van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en daarmee ook van de hemel met zijn hemelse burgerschap, opdat wij reeds nu zouden wandelen in het bewustzijn van onze positie, onze staat in de genade, ons hemels burgerschap en alle consequenties daarvan. En we danken u, Vader, dat we voor dat doel mogen vertrouwen op die liefde Gods die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die u ons gegeven hebt. We danken u dat onze hoop niet beschaamd wordt, nu niet en nooit, omdat het een en ander vast ligt in het volbrachte werk, maar ook in het nu gedane werk van onze Heer Jezus Christus, onze verlosser, zaligmaker, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.